Gemeente van Christus, gasten in ons midden en ieder die thuis of op verbonden bent met ons of op andere wijze met ons meeluistert, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Boon uit Veenendaal. Morgen nieuwjaarsdag is er ook een kerkdienst en die begint om 10:00. En daarin gaat voor onze uitpredikant dominee Meuse uit Sliedrecht. Zoals we vanavond het jaar afsluiten in de kerk, mogen we het nieuwe jaar daar ook beginnen. De verkondiging gaat door. Met dank aan de Heere God. Na afloop is er morgen in de roeping gelegenheid om elkaar Gods zegen toe te wensen voor het nieuwe jaar. De kerkraad zal deze week, mede op basis van de ingediende aanbevelingen, een kieslijst samenstellen voor de nog openstaande vacatures. 2 wijkouderlingen, 1 diaken. Als verkiezingsdatum is vastgesteld woensdag 17 januari. Voor de slotzang zijn er 2 collecten. De eerste collecte is voor het kerkbeheer en de tweede is voor gevangenenzorg in Nederland. De zendingsbussen bij de uitgang zijn voor de laatste keer dit kwartaal bestemd voor de ondersteuning en opbouw van de kerk in Indonesië door middel van het werk van dominee Vogelaar. Voor alles wat komen gaat geld, zo de Heere wil en wij leven zullen. Ons eerste lied op oudejaarsavond, onze voorzang, is lied 352, de verse 1, 5 en 6 uit Weerklank. Het oude jaar is nu voorbij. Wij danken u, o Heer, dat Gij ons in zo'n menig groot gevaar genadigd hebt beschermd dit jaar. Dat zijn hele mooie woorden. Een danklied voor Gods bescherming in het afgelopen jaar. En de versen 5 en 6 kijken verder en richten de blik op wat nog komt. Het einde van ons aardse leven en de opstanding uit de doden. Dat door alles heen Gods lof zal klinken, ondanks ons klein en zwak geloof. We zingen de versen 1, 5 en 6 van lied 352. En wensen elkaar waar we ons ook bevinden een gezegende dienst.
onze hulp en onze verwachting, sta in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En we de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen Psalm 46, de versen 1 en 4. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte, als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid, in gevaar. En we zingen ook het vierde vers. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. Het eerste en het vierde vers van Psalm 46. U hebt vanavond niet alleen een dominee die preekt en spreekt, maar op het orgel zit geloof ik ook een organist die duidelijk de toon wil zetten. Maar ook, zeg maar, met zijn instrument een boodschap meegeeft. Merkte u dat met dat laatste? Die de aarde maakt tot een wildernis. Als je het afgelopen jaar zo eens overziet, in februari, die enorme grote aardbeving in Turkije en Syrië. U ziet juist deze dagen die plaatjes nog eens langskomen. Maar ook een geweldige aardbeving daar in Marokko. Die de aarde maakt tot een wildernis. En als je dan op het ogenblik ziet de kracht van het water, de kracht van wind en de kracht van vuur, ja, dan is het, zeg maar, dat je stil wordt. En de organist die onderstreepte dat ook met de muziek. Dan sta je versteld. En soms verstomd. En waarom doet God dat? Waarom laat Hij die almacht blijken? Opdat wij bij Hem de toevlucht nemen. Dat je daar veilig en geborgen bent. En we mogen vanavond terugzien op wie de Heere is, in zijn daden beschermend. En ik heb al een lijstje gekregen van uw kerkenraad. En eigenlijk in deze laatste dienst van het kerkelijke jaar, het laatste jaar, dan merk ik dat uw kerkenraad eigenlijk een soort van dankdienst voor ogen staat. Voor alles wat de Heere heeft gegeven. En dat is dan, zeg maar, zo rijk als je dan mag weten dat de Heere een toevlucht is. En we gaan ook zijn naam en zijn daden belijden met het apostolicum. En dan gaan we zingen Psalm 27, het derde en het zevende vers. En de kerk wordt vaak genoemd de woning van onze God. Hier wil Hij onder u verblijven in uw eigen woon- en verblijfplaats. Mooi, hè? De kerk, een woning waar je bij de Heere mag zijn. Voel je je ook thuis? Juist in de kerk? Dat mag toch wel een vraag zijn, hè? Mag ook een belijdenis worden. En weet u wat ik dan zo heel mooi vind in Psalm 27 vers 3? Daar staat niet allereerst dat zijn gunst ons beweegt. Daar kom je eigenlijk wel een beetje voor, hè? Dat je meegenomen wordt. Dat het je beweegt, in beweging zet ook. Maar weet je wie de eerste is die bewogenheid toont in zijn huis, hier in de kerk? Dat is God zelf. De gunst die eeuwig Hem bewoog. Is het u wel eens opgevallen? U hebt te maken dus met een bewogen God. Het is heerlijk om daar, zeg maar, juist bij deze laatste dienst daarbij bepaald te worden. De Heere is bewogen met ons lot. Bewogen met ons leven. En dat leven, dat gaan we aanstonds ook vanuit Psalm 90, gaan we dat de revue laten passeren. Maar wat is het belangrijk om vast te houden, hè? De Heere is bewogen met ons. En dan? We gaan ons geloof belijden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En dat zevende vers, dat laatste vers, Psalm 27. Als ik nou eens niet dat geloof had gehad. Wat was er dan van mijn leven overgebleven? Hoe zag je leven er dan uit? Als die gunst en die goedheid van de Heere er niet geweest was. En als de Heere dat geloof in u, in hem niet had gewerkt. Zou je het dan ook na moeten zeggen en zingen? Dan was ik vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27, 3 en 7, naar de geloofsbelijdenis. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal hem te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij willen bidden om de Heilige Geest, dat Hij ons de zegen van de bediening van zijn woord ons wil geven. Laat ons bidden. In deze avonddienst, die de laatste is van het jaar 2023, mogen we als gemeente samenkomen in dit eeuwenoude bedehuis. Heren, we zijn samengekomen in uw naam. Die naam bindt ons samen. U aan ons, wij aan u. Maar die naam bindt ons ook samen onderling. Wat is dat een geweldig wonder. Juist in deze wereld die zo vol individualisme is. Waar iedereen voor zich gaat. Maar we mogen het weten. En u wil ons daar ook aan ontdekken. Dat wij gekocht zijn met een kostbaar bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En Hij heeft ons tot zijn eigendom gemaakt. En niet voor zichzelf, maar voor u. Want de Heer Jezus wil ons maken tot geadopteerde kinderen van u. En niet alleen kinderen, zelfs erfgenamen. Want aan dat kindschap van u hebt u geen enkele beperking verbonden, integendeel. De Heer Jezus wilde alles wat van hem is. En dat is toch alles wat u hem hebt overgegeven, o hemelse Vader. De Heer Jezus wilde alles wat Hij van u gekregen heeft met ons delen. En het is dan niet zoals bij een aardse erfenis. Hoe meer erfgenamen er zijn, hoe minder er voor overblijft. Nee, het is bij u, hoe meer erfgenamen, hoe meer er blijkt te zijn. En Heere, dat is met name als het gaat over het leven. Het eeuwige leven. Want hoe meer er tot leven gewekt worden, hoe groter de schare is die u mag toebrengen. De lof, de eer, de dankzegging en de aanbidding. En Heere, juist op een avond als deze mag de balans worden opgemaakt. Enerzijds de verliesposten, want die zullen er ook hier in deelnis zijn. De verliezen die geleden zijn, niet alleen financieel of moreel, maar ook persoonlijk. Hoeveel zijn er ook overleden, er mocht bij stilgestaan worden bij de laatste dag van het kerkelijk jaar, op de eeuwigheidszondag. Heren, we mogen weten dat zij door het geloof ook mochten delen in dat eeuwige leven, dat we zojuist ook beleden hebben met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Heren, dan mogen wij weten dat ze ons zijn voorgegaan. Maar laten wij dan ook mogen weten dat wij eenmaal zullen volgen, u volgen, op de weg door de dood naar het eeuwige leven. En Heere, u wil door het geloof ons met Christus verbinden, zodat wij ook die eeuwige erfenis nu reeds in ontvangst mogen nemen. En Heere, we mogen hem nog niet zien. Maar we mogen weten dat datgene wat niet gezien wordt, maar door u beloofd, dat is met des te meer hoop dat we daar naar uit mogen zien. Wilt gij zo ook vanavond geloof, hoop en liefde ons vermenigvuldigen, opdat wij ook bemoedigd, getroost, gesterkt en misschien ook wel vermaand dit oude jaar uit mogen gaan en straks het nieuwe jaar binnen mogen treden. Zegen uw woord aan ons hart en laat ons hart toebereid mogen worden door uw Heilige Geest, zodat dat woord krachtig mag zijn en mag doen hetgeen u behaagt. En als wij zo eindigen in het welbehagen van u, dan mag het ons nog naklinken in de oren en in onze ziel. Daar zongen de engelen van in de kerstnacht. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen die delen mogen in uw welbehagen. Amen. Ik mag vanavond als gastpredikant in uw midden zijn. En dan zit je na te denken van hoe zal ik met de gemeente van Wilnis het oude jaar uitgaan? Ik doe het maar zoals ik het van huis uit ook gewoon ben. En misschien zijn er onder u ook wel die op dezelfde manier het jaar uitgaan. Vlak voor 12:00 was het bij ons thuis dat de Bijbel openging en dan werd Psalm 90 gelezen. Daar wil ik nu vanavond een voorschot op nemen en dat met u al doen. Psalm 90. En daar staat titel boven. Dat staat dus niet in de grondtekst. Maar dat is dus door de vertalers eraan toegevoegd. De eeuwige God en de vergankelijke mens, die worden daar als het ware tegenover elkaar gezet. Of met elkaar in verbinding gebracht. Het is een gebed van Mozes, die hier genoemd wordt de man Gods. En even op die titel ingaande, dat is eigenlijk de profeet onder het oude verbond. De man Gods. En Mozes is een bijzondere profeet geworden. Die mocht namelijk het woord van de Heere op een heel bijzondere manier brengen aan het volk van Israël. En met name is dat geweest ook, op de Sinaï. Daar heeft de Heere, dat woord van hem, Mozes, niet alleen, in de mond gelegd. Mozes die mocht zelfs de wet van de Heere ontvangen op die stenen tafels, in steen gegraveerd. En tot op de dag van vandaag hebben wij daar het getuigenis van. De 5 boeken van Mozes, die heeft de Heere met name door de hand van Mozes, door de mond van Mozes, ons doen toekomen. En we hebben hier vanavond dus te maken met het gebed van Mozes. Dus hij heeft niet alleen gesproken namens God, hij heeft gesproken ook tot God. Want dat is in feite bidden. Het gebed van Mozes. Heere, u bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: keer terug, mensenkinderen, want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbij gegaan is en als een waken in de nacht. U spoelt hen weg. Ze zijn als de slaap. In de morgen zijn ze als het gras dat opkomt. In de morgen bloeit het En het komt op. 'S Avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toren. Door uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen en onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. De dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaren. Of als we zeer sterk zijn, 80 jaren. Maar de meeste daarvan is moeite en verdriet. Want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van uw toorn en uw verbolgenheid? En wie weet hoezeer u te vrezen bent? Leer ons zo onze dagen tellen, dat we een wijs hart verkrijgen. Keer terug, heren, hoe lang nog? Laat het u berouwen over uw dienaren. Verzadig ons in de morgen met uw goedertierenheid. Dan zullen wij juichen en verblijd zijn tijdens al onze dagen. Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin u ons verdrukt hebt. Overeenkomstig de jaren waarin het kwade gezien hebben. Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden. Uw glorie over hun kinderen. De lieflijkheid van de Heere onze God zij over ons. Bevestig het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen, bevestig dat. Tot zover Psalm 90. Ik wil graag met u nadenken over deze psalm vanuit het eerste vers. Heere, u bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. En we mogen dit eerste vers als een soort van samenvatting zien. U weet hoe dat boven een hoofdstuk vaak een kopje staat. En dan wordt de inhoud als het ware al bekendgemaakt. Zo heb je ook met een boek waar een titel op staat. En zo'n titel die verraadt als het goed is al iets van de inhoud. En dat maak je als het goed is... heel nieuwsgierig. Wat is nu de inhoud in overeenstemming met die titel? Toch? En ik denk dat het met name ook heel belangrijk is als we dat vasthouden ook bij de overdenking van de inhoud van die Psalm 90. Want ik moet ook een persoonlijke noot vanavond daarbij toevoegen. Toen mijn eigen moeder overleden is, werd ze dus ook begraven. En er was ook een rouwdienst bij. En die predikant die heeft alleen maar laten horen de kortstondigheid van het leven. Wij vergaan door uw toren en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Misschien zijn er onder u die ook wel zo een begrafenis hebben meegemaakt. En dan word je, zeg maar, verdrietig. En dat onderstreept des te meer de rouw en het verdriet. En ja, dan kom je niet tot datgene wat er juist ook in dat tweede gedeelte van Psalm 90 staat. Hè? Dat je ook al de dagen die je zijn mag, verblijd mag worden. Dat staat hier toch? Dat wij verblijd mogen worden al de dagen van ons leven. En daarom is het zo nodig om juist vanuit dat eerste vers niet alleen te letten op die kortstondigheid van het leven, maar dat wij, ja, God mogen gaan ontdekken dat Hij een toevlucht is. Dat je daar mag schuilen. En hoe wil Hij dan een toevlucht zijn? Nou, dan moet u daar ook in vasthouden wat we vanavond beleden hebben. Als het gaat over God. Ik geloof in God, de Vader. En nu hoop ik Dan kijk ik met name ook naar jonge meisjes. Nu hoop ik dat jullie ook in jullie thuissituatie je vader hebben mogen ervaren ook als een afspiegeling van de liefde van die hemelse vader. Vanuit het pastoraat weet ik dat het ook anders kan. Zeer tot schade van het geloof van zulke jonge mensen. Je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Als je nou een lieve vader hebt, hè, zoals die vanmorgen ook tegenkwam in Veenendaal. Daar vloog een dochter haar vader om de hals. En een dikke kus. Vanmorgen kon ze niet zomaar in de morgendienst zijn, want ze had de kerstconferentie meegemaakt. En ze was zo moe, dat ze dus vanmorgen niet naar de kerk kon. Dat kan ook, hè. Maar toen vertelde papa, 2 jaar geleden bezocht ze nog volop de keten. Je weet wat een keet is, hè. Waar gezopen wordt, waar gebloot wordt. En waar er een geest is, wat ze, haar vader zei, die niet de Heilige Geest is, maar de geest van deze wereld. En de vader is ze op een gegeven moment gaan opzoeken, in die keet. En toen heeft hij 1 ding gevraagd, mijn lieve kind. Is dit nu vanuit de Heilige Geest? En als het de geest van de wereld is, dan word je op een weg, op een doodlopende weg gebracht. En de Heere die zoekt je om op de eeuwige weg, de levende weg te komen. Het heeft haar vastgehouden en tot omkeer gebracht. Vorig jaar heeft ze belijdenis gedaan. Een liefhebbende vader. Die juist ook zulke kinderen die op het verkeerde spoor terecht zijn gekomen, nog maar opzoekt. En in liefde niet alleen met zijn eigen armen, maar ook met zijn gebeden, zeg maar zo omringd. Weet je het? Dat je vader voor je bidt? Ook als je dus op een gegeven moment uitgaat, ten onder dreigt te gaan. Niet afgeschreven, maar vastgehouden. Voelt u? Een hemelse vader. Daar mag je thuis komen. Toch? En zo wil de Heere vanavond ook voor u een thuis worden. En dan schrijf ik vanavond boven mijn preek. Heb je vanavond onderdak? Heb je onderdak? We gaan uit die 90ste psalm zingen, lieve gemeente. En dat is dan vers 1 en vers 9. Psalm 90, vers 1 en vers 9. Na de preek willen wij met elkaar zingen Psalm 62, vers 1 en vers 5. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Mijn heil. Mijn hulp in mijn gebrek. Mijn toevlucht. En mijn hoog vertrek, ik zal geen grote wankeling vrezen. En wat er ook volgt in het vijfde vers, in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. En dan dat laatste van dat vers. God is een toevlucht te allen tijden. Gemeente, eigenlijk vanavond mag ik heel eenvoudig uitleggen wat het betekent. Wat Mozes hier heeft neergeschreven in die 90ste psalm. Het is een gebed. Maar daar lijkt het in eerste instantie helemaal niet op, hè? Het is pas in het laatste dat daar een gebed gevormd wordt. Het begin is een geloofsbelijdenis. Een belijdenis die ver uitstrekt boven het persoonlijke gevoelen en het persoonlijke beleven van Mozes. Want hoe belijdt Mozes God? Zijn meester. Waarmee hij wel een hele bijzondere persoonlijke band heeft mogen krijgen. Hij mag de Heere belijden als een toevlucht. U bent voor ons een toevlucht geweest. Van generatie op generatie. En u merkt het ook dat van generatie op generatie dat hij zicht, overzicht mag hebben over de generaties die vooraf gegaan zijn. Ja, tot in de grijze ouderdom. Waar God de hemel, de zee en de aarde heeft geschapen. Vanaf dat allereerste geslacht van Adam. Tot aan het geslacht waar Mozes mee te maken heeft gehad. Ziet hij één doorlopend gebeuren. En wat is het kenmerkende? Als hij zo terugziet en al die jaren, al die eeuwen, al die geslachten overziet. Eén ding komt dan boven. De Heere is voor ons geweest een toevlucht. Een toevlucht. Wat wordt daarmee gezegd? In het Hebreeuws wordt er een begrip gebruikt, wat eigenlijk een heel scala aan betekenissen mag hebben. Ik probeer u daarin wat mee te krijgen. Het kan ook net als in Psalm 91 vertaald worden met schuilplaats. Een plek waar je dus naartoe kan gaan om te schuilen. Nou, er wordt dus, vannacht en voor morgen wordt er slecht weer afgegeven. Nou, ik weet niet wat jullie doen, maar als het noodweer is, dan ga je dus er niet op uit. Zeker niet zonder beschermende middelen. Je zoekt een schuilplaats. Toch? Ja. Nou, dat betekent dus dat je geen gevaar wil lopen. We hadden het in de consistorie er nog over, dat in de tijd dat ik in Kamerik stond, toen is de bliksem hier in de toren geslagen. Blijkbaar is dat een gevaarlijke plek om hier te staan. Maar we mogen weten onder Gods bescherming te staan. Bescherming. Schuilplaats. We mogen ook verder gaan. Als er, zeg maar, niet alleen gevaar van de natuur is, dan kunnen we ook, zeg maar, andere gevaren voorstellen. Wij hebben in de loop van de jaren nog wel eens een keer met ons gezin in de bergen doorgebracht. Misschien jullie ook wel. De bergen van Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk. En heb je het ook wel eens ontdekt, dat als je dan, zeg maar, zo hoog in de bergen bent, dan heb je daar, zoals ze dat in Frankrijk noemen, een refuge. En dat is, zeg maar, een bijna lijkend op een stal. Maar daar kun je dus, zeg maar, schuilen als het op een gegeven moment slecht weer is. Als je overvallen wordt door regen, maar ook door sneeuw en ijzel. Dan kun je daar, zeg maar, veiligheid zoeken. In zo'n refuge. En ik word er ook aan herinnerd als het, zeg maar, over een refuge gaat. In de tijd van, zeg maar, de geloofsvervolgingen in Frankrijk, de Hugenoten. Misschien heb je daar in de geschiedenis wel van gehoord. De Hugenoten, die werden hier genoemd refugiés. Misschien kent u die verwonderlijke Franse aanduiding ook wel. Die zochten hier veiligheid, geborgenheid. En Nederland is, zeg maar, de eeuwen door een open land geweest, ook voor Joden, maar ook voor christenen, om hier veilig te mogen zijn en het geloof te mogen belijden waar het anders niet kon. Tot op de dag van vandaag komt dat voor, alleen hebben ze nu een andere aanduiding: asielzoeker. Asiel wordt aangevraagd. En asiel betekent eigenlijk een plaats waar je veilig kan zijn voor je vijanden. Mensen die je naar het leven staan. Een gemeente, dat is een heel belangrijk gegeven ook om Psalm 90 te kunnen begrijpen. Want hier wordt dus ook over het asielrecht gesproken. Want wij lezen hier dat Mozes terugziet. Hij staat blijkbaar ook aan het eind van zijn leven, ook aan het begin van de intocht van het volk van Israël in het beloofde land. En weet u het nog? Dat Mozes, die heeft het volk van Israël mogen uitleiden uit het slavenhuis in Egypte. Hij heeft ze door de Rode Zee, door de woestijn mogen leiden. En nu staan ze voor de grenzen van het beloofde land. Zoals wij misschien ook wel ervaren dat we voor de grens van een nieuw jaar staan. Maar Mozes overziet al die jaren. Met name die laatste 40 jaar die hij met dat volk van Israël heeft meegemaakt. Gemeente, waar wordt hij dan met name aan herinnerd? En dat is, zeg maar, vanaf vers 3 dat hij dat neerschrijft. U doet de sterveling terugkerend tot stof en zegt: keer terug, mensenkinderen. 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbij gegaan is, of als een waken in de nacht. De dood is ook meegereisd, al die jaren. En die eerste generatie, de generatie van Adam en Eva, weggevallen. En als u Genesis 5 zo eens opslaat, dan ziet u dat eentonige van die en die werd geboren. En nadat hij dus zo oud geworden was en een kind of kinderen had verwekt, heeft hij nog zoveel jaren geleefd en hij stierf. Hoe is dat gekomen? Dat was toch niet Gods bedoeling? Dat hoorde toch niet bij Gods goede schepping? Want toen de Heere samen de hemel, de zee en de aarde had geschapen, dat was zijn eigen oordeel over de wereld met alles wat erin was. En zie, het was goed. Ja, zeer goed. Alles leefde. En alles was een en al lof en aanbidding op zijn grote naam en daden. Maar, ja, er is dat vreselijke gebeurd, die zwarte bladzij in de geschiedenis van de mens. De mens heeft gekozen. Gekozen voor de vijand van onze God. De vijand die God naar de kroon heeft gestoken. Die in opstand is gekomen tegen God en zijn gezalfde. De vorst der duisternis. En Eva en Adam. Ze hebben meer geloof gehecht aan de leugen van de vorst der duisternis dan aan het woord van God. De gehoorzaamheid opgezegd. En wat had God gezegd? Ten dagen als je ongehoorzaam wordt en doet wat ik niet wil, zul je gestraft worden. Dan valt er een breuk tussen u en mij. En die breuk betekent dat je als een tak afgebroken wordt en afsterft. Sinds die tijd is het menselijke bestaan op doodlopend spoor terechtgekomen. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Aangrijpend. Het sterven, dat is maar een blijk van een gebroken relatie met God. Wij zijn God kwijt, maar God is ook ons kwijt. En heeft God daar, zeg maar, vrede bij gevonden? Is hij daarin berust? U bent onze toevlucht geweest. Waar kan een mensenkind met al zijn sterfelijkheid naartoe vluchten? Gemeente, heb u die vluchtweg al mogen ontdekken? Heb u al onderdak mogen vinden in dat allergrootst gevaar? De gemeente, het is nog veel aangrijpender als Mozes ons laat zien dat hij aan het eind van die woestijnreis heel nadrukkelijk juist met die dood is geconfronteerd. Want u weet het, dat in de 38 jaar die achter hem liggen, er 600.000 graven zijn gedolven. Van mensen van 20 jaar en ouder. Als u even gaat rekenen, dat betekent 40 sterfgevallen op een dag. En waarom zijn die 600.000 mensen gestorven? Ze zijn wel het beloofde land, dat ze daar voor de grenzen hebben gestaan. Maar u weet het, het ongeloof, het wantrouwen, dat was de diepe oorzaak dat ze God niet geloofden. Hoe is dat met ons? Maar God die heeft gezegd, jullie zijn bang dat jullie met je kinderen zeg maar de pan ingehakt worden als je het beloofde land betreedt. Maar juist die kinderen waar jullie zo benauwd voor waren, die zullen het land beërven. Maar jullie, die zo in ongeloof en wantrouwen hebben geleefd, die zullen sterven in deze woestijn. Onder de toren van God zijn ze gestorven. En dan het aangrijpende, dat Mozes ons dan confronteert met die vraag. En als je dan ontdekt, hè, dat die toren van God dat volk ten verderven leidt, doet sterven in de woestijn, is er daar dan nog hoop en verwachting, redding? Is er dan nog een schuilplaats? Ik merk het nog wel eens bij mensen die zeg maar op een gegeven moment gepensioneerd raken. Dat betekent dus op een gegeven moment dat je meer vrije tijd krijgt, maar dat betekent ook dat je meer tijd krijgt om te overdenken. Hè? Dan heb je ook wat meer levenservaring achter je. Maar als je dan gaat ontdekken dat er zoveel dingen gebeurd zijn zonder God, ja, waar je de Heer niet in mee hebt gekregen, maar waar je die zelfs in tegen hebt gekregen. Waar je de Heer als het ware in het harnas hebt gejaagd, vanwege je ongeloof, vanwege je wantrouwen. En als je dan gaat merken dat het je, zeg maar, kapot maakt, vernietigt, is daar dan nog op een gegeven moment redding mogelijk? Kun je dan nog ergens schuilen? Heerlijk, hè? Onverwacht, ongedacht, dan zegt de Heere, ja, kom bij mij, want ik ben altijd voor iedereen een toevlucht geweest. Een schuilplaats waar je heen kunt gaan met al je nood, ook met het oordeel van de dood. Gratie. Een gemeente, dan mogen wij, zeg maar, juist ook in Mozes een voorbeeld krijgen. Waar het zo waar is gebleken dat de Heere een toevlucht mag zijn, een schuilplaats. Want wat had de Heere tegen Mozes gezegd toen ze die zonde met het gouden kalf hadden begaan? Hè? De Heere had gezegd, ik zal ze allemaal de vernieling injagen en ik ga met jou een nieuw begin maken. Wat zei Mozes toen? Doe het maar, Heere. Ben ik in ieder geval de goede man, de grote man. En dat ellendige volk van u, daar ben u vanaf. Heeft hij gezegd van, Heere, wat moet er dan van uw naam terechtkomen? U bent toch een toevlucht geweest. En hij nam de toevlucht tot de Heere. In het gebed, hè. Heere, zie niet hun zonde aan. Maar denk aan hen in genade om uw goedheid de eer te geven. Hij is als een asielzoeker geweest. Niet alleen voor zichzelf, maar voor dat hele volk. En kon hij bij de Heere aankomen om asiel te vragen? mag ik u de weg wijzen? Wat heeft de Heere toen geopenbaard? De weg van verzoening. De Heere had gezegd, dat Mozes had gezegd, Heere, streep mijn naam maar weg uit het boek des levens. Maar laat dat volk alstublieft genade vinden in uw ogen. Asiel in uw ogen. Heeft de Heere die naam van Mozes uit zijn boek gestreept? Nee, een andere naam, hè? Die naam. Die hemel en aarde verenigt tezamen. Die naam, hè, die ons zoeter mag worden en beter voor het hart. Die ene naam waardoor we allemaal moeten zalig worden. Bevrijd worden van de zonde. Bevrijd worden van die toornen. Jezus. Zo moest toch zijn naam zijn. Een gemeente in de weg van de verzoening. Door het bloed heeft de Heere een weg geopend. Tot die schuilplaats. Tot die toevlucht die de Heere wil zijn. Heb u die weg al mogen vinden? De weg van de Heer Jezus Christus. Want hij heeft het toch gezegd. Ik ben de weg. De waarheid. En het leven. En wie door mij tot de Vader gaat. Die wordt nimmer afgewezen. Gemeente, heb u vanavond onderdak? Heb u een schuilplaats mogen vinden? En weet u wat in het Oude Testament dan gedaan werd om asiel te krijgen? Dan ging je naar Gods huis, naar de tempel. En dan raakte je de hoornen van het altaar aan. De plaats waar de verzoening plaatsvond. Hè? Waar het bloed ter verzoening vloeide. Gemeente, in het geloof mogen we dus de Heer Jezus Christus aangrijpen. Als de verzoening voor al onze zonden. Een gemeente, dan mogen wij het ervaren. Hè? Die God, die heeft de toorn uitgeblust op zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En in plaats van de toorn mogen wij de gloed van zijn liefde ervaren. Die bescherming voor tijd en eeuwigheid. Een bescherming zelfs niet in alle nood, maar zelfs in de dood. Gemeente, ga niet zonder die bescherming verder. Want dat betekent, nee, dat durf ik haast niet te zeggen, juist op dit laatste uur van dit jaar. Want ik ben geroepen om hem te prijzen, aan te prijzen, opdat u voor hem ook, net als Mozes, in gebed gaat. Heere, wilt u ook mijn toevlucht zijn ten allen tijden, om straks in te mogen gaan in het Vaderhuis met zijn vele woningen, om daar voor eeuwig vrede en vreugde te mogen ontvangen. Amen. Psalm 62, vers 1 en vers 5. Wat zette de organist kracht bij, hè? Bij die belijdenis. Mijn heil. Mijn eer. Mijn sterke rots. Mijn tegenweer. En dat geeft nou die ruimte, hè, om je hart uit te storten voor de Heere. Hij mag alles weten wat ik goed gedaan heb, maar in het bijzonder wat ik verkeerd gedaan heb. Want juist in die vergevende liefde komt die liefde van hem zo openbaar, hè. Toch? Zullen we de Heere danken en bidden. Wij danken u dat u in de kracht van uw woord en geest uzelf hebt bekendgemaakt deze avond. In deze laatste uren van dit oude jaar. En Heere, wij danken u dat u zichzelf zo bekendmaakt als een toevlucht, als een schuilplaats. En waar wij, zeg maar, alles mogen ontvangen. Juist wat ons ontbreekt. Heere, dat herinnert ons aan dat eerste psalmversje. Wat de meeste van ons mochten leren. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt. Schenk ik, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Heere, zo mogen wij al onze dankbaarheid, maar ook ons verdriet, ons gemis, voor u neerleggen, uitstorten ons hart. Heere, zo zijn er velen die een geliefde missen, juist bij de overgang van oud naar nieuw. En Heere, wij bidden u of dat gij uzelf aan hun zijde wil stellen, zodat ze het mogen ontdekken dat wie in u gelooft, in u geborgen is. En u bent een God niet van doden, maar u bent een God van levenden. Dat hebt u ook tegen die Sadduceeën gezegd. Dat wilt u ook tegen ons zeggen. En Heere, onze geliefden die ons voorgegaan zijn, mogen bij u delen in het eeuwige leven. Wij danken u daarvoor. Dat we die troost, die enige troost ook mogen meedragen. Juist in ons gemis. Heren, en als wij bij u onze toevlucht mogen hebben bij ziekte, bij pijn, bij gebreken, psychisch, lichamelijk. Heren, dan mogen wij weten dat u ons wil helpen en bijstaan. En ook een gemeente om ons heen wil geven, die ons helpt en bijstaat. En Heer, zo bidden wij u, of dat we als gemeente beelddrager van u mogen zijn. Juist ten aanzien van hen die nood hebben. Die verdrukt worden, die vervolgd worden. Heere, laten wij zo een zoutend zout en een lichtend licht in deze wereld mogen zijn. Wij danken u voor onze ouders, als we ze nog mogen hebben. Wij danken u ook voor kinderen en kleinkinderen. Maar wat is het ook ontdekkend, dat u nooit en ten nimmer het eigendomsbewijs uit handen geeft. Maar dat wij door genade mogen weten dat ze uw eigendom zijn. Duur gekocht. En dat u daarom ook aansprakelijk wil zijn voor hun welzijn, ja voor hun eeuwig welzijn en leven. Heren, zo mogen wij elkaar in uw handen en in uw hoede aanbevelen. Als we dit jaar uitgaan, het nieuwe jaar ingaan, wilt u ons nabij en goed zijn. En wij danken u dat gij met uw woord al die keren bij ons bent geweest. En dat u met ons meegaat op ons levenspad. En wij bidden u, laat uw woord een licht op ons levenspad mogen zijn, zodat we in dat licht mogen wandelen naar het eeuwig licht. Amen. Ons slotlied Weerklank 356, alle vierde coupletten. En dat is ook voor mij persoonlijk een wat beladen lied. We zongen het toen wij onze zoon lieten gaan als tropenarts naar Noord-Ghana. En als je dan met zijn gezin ziet gaan en je blijft dan achter, hè? Wat kun je dan het beste zeggen? Jongen, ga met God en hij zal bij je zijn. En als je dan merkt hoe dat geloof, ook zingend, zeg maar, je ook weer bemoedigt en versterkt. En zo willen wij ook, zeg maar, elkaar groeten en bemoedigen, zingend en gelovend. Ga met God en hij zal met u zijn. Dat zal het zijn, gemeente. Ik mag u voor de laatste keer groeten in de naam van de Heere. Zijn zegen op u leggen in zijn naam. En straks de jongste dag, hè. Elkaar weer begroeten. Want als je gelooft in de Heer Jezus, kun je altijd zeggen tot ziens voor zijn troon. En misschien ook hier, misschien ook, nou het zal geen 31, 32 jaar meer duren. Dat was de vorige keer. Maar dan zou ik dus zeg maar meer dan 100 jaar worden. Nou, ik hoop het natuurlijk wel. Om zeg maar ik denk het niet. Dus wat dat betreft dan hoop ik in ieder geval dat we elkaar op de jongste dag ook in zijn naam opnieuw mogen begroeten. Ga heen, dragende de zegen, om tot een zegen te zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.